Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie, ook als u thuis of elders met ons meeluistert of kijkt, van harte welkom in deze dienst op Dankdag. Vanavond gaat bij ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Zwan. Vanavond is de eerste diaconiecollecte niet voor de voedselbank, zoals vermeld staat in de bazuin, maar voor het leger des heils. Morgenavond is er in de Sint-Nicolaas-basiliek weer het door het ICO georganiseerde gebedsmoment voor de stad. De aanvang is 7:15 en duurt circa een half uur. Namens het ICO bent u en jullie van harte uitgenodigd. Deo Volente zondag 9 november zal de heilige doop bediend worden aan Jona Verlaan, zoon van Alex en Anne Verlaan en broertje van Nienke en Jiska. We gaan nu ter inleiding van deze dienst zover mogelijk staande zingen uit Weerklanklied 423, waarbij vers 1 begint met Dank, dank, nu allen God. In vers 2 zingen we over de genade en de vreugde die ons dat mag geven, om in vers 3 de Vader, Zoon en Heilige Geest te loven en te prijzen. Na het zingen van alle drie de versen van lied 423 uit Weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dankdienst.
Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Met laten we gaan zingen van Psalm 113, het eerste en het tweede vers. Het eerste en het tweede vers van Psalm 113. Wij willen nu belijdenis doen van het christelijk geloof en in het bijzonder van de voorzienigheid, van de zorg van God. En als we dat gedaan hebben met de woorden van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, zingen wij van gezang 475 alle versen. Gezang 475 alle versen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, ze niet aan zichzelf heeft overgelaten of aan het toeval of het lot heeft prijsgegeven, maar ze overeenkomstig zijn heilige wil zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets gebeurt zonder zijn beschikking. Toch is God niet de auteur van de zonde, noch heeft hij er schuld aan. Want zijn macht en goedheid zijn zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En wat hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip bevatten kan. Maar wij aanbidden in alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. We stellen ons ermee tevreden dat wij leerlingen van Christus zijn, om alleen te leren wat hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overschrijden. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost, wanneer wij erdoor leren verstaan dat ons niets bij toeval kan overkomen, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader. Hij waakt over ons met een vaderlijke zorg, Terwijl hij zo over alle schepselen heerst, dat niet één haar van ons hoofd, want ze zijn alle geteld, ook niet één vogeltje op de aarde kan vallen zonder de wil van onze Vader. Hierop verlaten wij ons, omdat wij weten dat hij de duivelen en al onze vijanden in toom houdt, die ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden. En hiermee verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureërs en van alle andere mensen die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alles aan het toeval overlaat. Amen. Laten we samen bidden. Abba, Vader, ja, zo mogen we u aanroepen, Heere onze God, in de naam van uw Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Uw vaderlijke zorg mochten we ook belijden met de woorden van die oude belijdenis, woorden van vertrouwen, dat u voor ons zorgt, dat het u niet uit de hand loopt, dat ons leven door u wordt geleid, dat u, Heere, de schepping leidt en dat u regeert. En daarom hebben we vandaag ook dankdag voor gewassen arbeid. Heere, vanuit het geloof dat alle zegeningen die we van u hebben ontvangen, alle zegeningen die we hebben ontvangen, ons niet uit toeval toevallen, maar dat we ze uit uw genadige hand, uit uw liefdevolle vaderhand mogen ontvangen. En u daarvoor de dank en de lof en de eer mogen brengen. Heer, zo zijn we hier samengekomen om u te loven, om u te eren, om u te prijzen. Met onze woorden, door te spreken, maar ook door te luisteren. Te luisteren naar uw woord, te horen wat u daarin tot ons te zeggen hebt. Om zo onze dankbaarheid te voeden, ons geloof, ons vertrouwen en ook onze afhankelijkheid. Om op u te leren zien als onze Abba, als onze Vader, door het geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, als het over het geloof in u als Abba gaat, als Vader, dan hebben wij dat door Hem, uw Zoon, de Zoon van uw welbehagen, die u gezonden hebt in deze wereld om zondaren zalig te maken. In u toont u uw liefde op het allerdiepst, op het allerhoogst, Heere, en wij danken u dat we van hem mogen weten, dat we van hem mogen horen. We danken u ook dat we in hem mogen geloven, Heere, en zo mogen we vertrouwen op uw vaderlijke hand en uw vaderlijke zorg door hem. Door hem aan ons door hem heen aan ons geschonken. Heere, geef dan ook dat we in dit alles onze blik ook op Christus mogen richten, als de enige weg door wie wij tot u mogen komen en als de enige weg door wie wij ons als kinderen van één vader mogen weten. Heere, zie zo naar ons om en laat deze dienst een dankdienst zijn, een dienst ter ere van uw grote naam. Vervul ons zo met uw geest in het luisteren en in het spreken en laat uw woorden zo mogen doordringen in ons hart. Laat ons liederen, ons zingen en ons bidden ook vervuld zijn van uw geest. En ga zo uw genadige gang met ons tot eer van uw naam en tot heil van ons allen. Wij vragen het van u. Voor ons hier in de kerk, maar ook voor hen die met ons verbonden zijn via kerktelefoon of internet. En we bidden u, hoor en verhoor ons, in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het boek Leviticus en uit het boek Deuteronomium. En de eerste schriftlezing is uit Leviticus 23, vers 9 tot en met 22. En de tweede uit Deuteronomium, het 16e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 12. Leviticus 23 en Deuteronomium 16. Leviticus 23 vanaf vers 9. Boven hoofdstuk 23 staat wetten voor de verschillende feestdagen. Leviticus 23 vers 9. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. U moet op de dag dat u de schoof beweegt een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de Heere bereiden. Met een bijbehorend graanoffer van 2/10 eva meelbloem met olie gemengd. Als een vuuroffer voor de Heere, een aangename geur en een bijbehorend plengoffer van 1/4 hin wijn. U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op dezezelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door in al uw woongebieden. U moet dan vanaf de dag na die Sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. U moet dan samen met het brood 7 lammeren, zonder enig gebrek van 1 jaar oud, en 1 jonge stier, het jong van een rund, en 2 rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de Heere, met het bijbehorende graanoffer, en de bijbehorende plengoffers, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Verder moet u 1 geitenbok als zondoffer en 2 lammeren van 1 jaar oud als dankoffer bereiden. De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen met de 2 lammetjes. Ze zijn een heilige gave voor de Heere, bestemd voor de priester. U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening in al uw woongebieden, al uw generaties door. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de armen en de vreemdeling. Ik ben de Heere, uw God. En dan lezen we in Deuteronomium 16 vers 9 tot 12. Het gaat weer over die 7 weken die waar we ook over gelezen hebben in Leviticus 23. Deuteronomium 16 vanaf vers 9. 7 weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de 7 weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staande koren. Daarna moet u het wekenfeest houden voor de Heere, uw God. Wat u geven moet is een vrijwillige gave van uw hand naar de mate waarin de Heere uw God u zegent. En u moet u verblijden voor het aangezicht van de Heere uw God, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de leviet die binnen uw poorten is, en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn, op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. En u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte en deze verordeningen in acht nemen en houden. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. We gaan samen zingen van Psalm 146, de versen 1, 7 en 8. 1, 7 en 8 van Psalm 146. Gemeente, straks na de preek, dan zingen we Psalm 116. Ik zal hem straks ook nog wel aankondigen. Maar een van de versen die we zullen zingen is vers 10, waar staat: ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Dat past heel mooi bij deze dankdag, deze dankstond ook, waar we samen zijn gekomen om de Heere te loven en te danken voor de zegeningen die Hij ons heeft gegeven in het afgelopen seizoen, in het afgelopen jaar. En dan staat er: ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. En ik verwacht ook en denk ook dat u vanavond met die intentie ook naar de kerk gekomen bent, om liefde en lof voor God ten offer te mengen, om die liefde en lof aan God te geven en te tonen. Maar is dat dan alles? Gaat het alleen maar om woorden? Gaat het alleen maar om een hartsgesteldheid? Of gaat het ook nog om veel meer? Als het gaat om het danken van je lof, of om het tonen van je lof en het tonen van je dank aan God. Daar staan we vanavond bij stil. Het eerste dat je kunt bedenken is dan van: ja, wat zouden we God nou nog kunnen brengen? Wat zouden we God kunnen brengen? Wat zouden we God als cadeau kunnen geven? Nadat Hij alles aan ons gegeven heeft. Wat heeft Hij nog nodig? Hij heeft alles toch al? En wij hebben Hem niks te geven. Wij hebben alleen maar iets van Hem te ontvangen. Dat vinden we ook, horen we ook Paulus zeggen in Handelingen 17. Dat God de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is. En dat Hij de Heere is van de hemel en van de aarde. En dat Hij niet in de tempels woont die met mensenhanden zijn gemaakt. En dat Hij door mensenhanden niet wordt gediend. Alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij zelf aan alle het leven, de adem en alle dingen geeft. Kort gezegd, de Heere woont niet in een aards huis en Hij heeft ook niets van ons nodig. Hij hoeft niet door ons gediend te worden, omdat Hij anders niet zou kunnen bestaan. Hij hoeft ook niets te ontvangen, want alles wat wij Hem kunnen geven, dat hebben wij van Hem gekregen. Je zou heel eenvoudig kunnen zeggen: de Heere heeft alles al. En wat je aan Hem geeft, dat is, heeft Hij eerst aan jou geschonken. Maar toch krijgt Israël de opdracht in het gedeelte die we gelezen hebben. Krijgt Israël de opdracht om de eerste opbrengst van het land aan de Heere te geven. Het zijn niet eens grote geschenken. Zo lezen we in Leviticus 23 over de eerste schoof. Een eenjarig lam, ongeveer 7 liter meel met olie gemengd en 1,5 liter wijn. Dat moet gegeven worden aan het begin van de oogsttijd, als de gerst geoogst kan worden. En 50 dagen later moeten de Israëlieten 2 broden aanbieden, die van 7 liter meel zijn gebakken, 7 lammeren, 1 jonge stier, 2 rammen, een geitenbok en 2 lammeren. Waarbij je met betrekking tot het aantal dieren kunt zeggen dat het dan wel een fors aantal is. Maar daarom gaan de meeste uitleggers ervan uit dat het hier niet om gaat dat iedere Israëliet zoveel dieren ten offer brengt, maar dat het om een offer van het gehele volk gaat. Maar toch, er moet wel iets gebracht worden voor de gave die God heeft gegeven. En van de mensen wordt in Deuteronomium 16 ook nog een vrijwillige gave verwacht, zoals we dat ook hebben gelezen. In de versen 16 en 17 van datzelfde hoofdstuk lezen we ook dat men niet met lege handen voor de Heere mocht verschijnen, maar moest schenken wat in overeenstemming met de zegen, met wat in overeenstemming was met de zegen van de Heere die Hij had gegeven. Het zijn allemaal geen grote aantallen, maar toch wel een verplichting om de Heere te schenken van de zegen die je van Hem had ontvangen. Hij vraagt er niet om, omdat Hij het nodig heeft. Maar waarom vraagt Hij het dan wel? Waarom vraagt God nou van een mens geschenken? Waarom vraagt God dat de mensen aan Hem geven wat Hij zelf aan hen gegeven heeft? Ik denk allereerst dat het te maken heeft met het gebaar. Het gebaar dat je bijvoorbeeld ook kunt maken tijdens een verjaardag. Een verjaardag van iemand die alles al heeft. En die ook zelf zegt, je hoeft ook niks voor me mee te brengen. Ik vind het al geweldig als je komt. Maar toch vindt die ander het wel heel mooi als je toch een bos bloemen of een doos chocola of iets meeneemt. En toch zomaar vrijwillig iets geeft. Het gaat om het gebaar. En waarom doe je dat? Omdat je toch die ander je waardering wil laten blijken, je liefde wil tonen. Daarom geef je die bos bloemen of iets anders. Daarom vraagt de Heere God aan het volk Israël om ook gaven te geven. Dingen die God zelf al gegeven heeft. Vee dat God zelf al gegeven heeft. Om dat ook weer aan hem terug te geven. Het gebaar waarmee ze kunnen laten zien dat ze God dankbaar zijn. En dat ze hem lief hebben. Zo lezen we in Leviticus en in Deuteronomium dat het niet alleen gaat om het lofofferen met je mond. Of met liefde in je hart. Het gaat niet alleen om God te loven met woorden en om een goed gevoel bij God te hebben. Maar we lezen in Leviticus en Deuteronomium dat God ook vraagt om hem te danken met je gaven. Maar hoe doe je dat dan vandaag? De Heere danken met je gaven. Wij hebben geen altaren zoals die vroeger in Jeruzalem stonden. Wij doen ook niet aan beweegoffers. Hoe toon je vandaag de dag je dankbaarheid voor de Heere door hem iets te geven? Nou, als we allereerst naar de Heidelbergse Catechismus gaan, als die het over dankbaarheid heeft, dan worden de 10 geboden en het Onze Vader genoemd. Je toont dankbaarheid door je leven te geven, door te leven zoals de Heere God het heeft bedoeld, zoals dat staat in de 10 geboden. Door te doen wat hij zegt, door in zijn spoor te gaan, ook al valt het niet altijd mee, ook al is het moeilijk, dat je toch doet wat hij zegt, dan geef je dus je leven in zijn dienst. Op die manier kun je God ook danken. Daarnaast kun je ook hem danken door hem tijd te geven. Tijd te geven om door te bidden, tijd te nemen om in het gebed te gaan. Waarin je niet iets geeft letterlijk aan God, maar je geeft wel tijd aan hem. En je maakt je ook afhankelijk van hem door het gebed. En je erkent dat je zonder hem niet kunt. Daarnaast vind je in het Onze Vader ook weer woorden van lofprijzing. Dus daar begint het eigenlijk ook mee. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Woorden waarmee je de Heere de hoogste plaats geeft. Een manier om hem groot te maken en daar maak je in het gebed tijd voor. Zo dank je de Heere God met je gebed en door het naleven van zijn gebod. Zo leiden wij een leven, zegt de catechismus, waardoor wij de Heere onze God dankbaarheid tonen voor zijn verlossing in onze Heere Jezus Christus. De vraag is dan hoe Leviticus 23 en Deuteronomium 16 in dit gedeelte passen. Want daar gaat het, zoals ik al zei, over materiële gaven die je afzondert van de materiële zegen die je van de Heer hebt ontvangen. Worden wij nu ook geroepen om zulke gaven te geven? Want ja, offeren hoeft toch eigenlijk niet meer? Want Christus heeft het ultieme reddende offer voor onze zonden toch al gebracht. En het is inderdaad zo. Als gelovige hoef je inderdaad geen offer meer te brengen om met God verzoend te worden. Dat offer heeft de Heer Jezus gebracht. Maar dat wil niet zeggen dat het leven met de Heer je niks hoeft te kosten. Sterker nog, als het erop aankomt, moet je zelfs bereid zijn je leven op te offeren omwille van de belijdenis dat Jezus de Christus is. Ik zou zeggen, hoe materieel wil je het hebben, je eigen leven opofferen voor Christus? Maar dat is natuurlijk wel weer heel extreem. Zit er dan niet iets tussenin? Tussen Deuteronomium, gaven geven, offeren, en tussen je leven opofferen? Zit er dan iets tussenin wat wij aan God kunnen geven, aan materiële gaven? U weet misschien wel dat er evangelische gemeenten zijn die van de leden een tiende deel van hun inkomen vragen. Zoals Israël dat ook moest geven aan de dienst voor de Heere God. Het geld was ook bestemd voor de priesterdienst. En die regel die kennen wij niet en u hoeft niet bang te zijn als u dat wel zegt dat we dat nu ook gelijk gaan invoeren of dat ik dat nu tegen u ga zeggen. En ik staat ook niet zo in de schrift dat we allemaal 10% moeten afzonderen voor de dienst van de Heere. Maar als je de Heere echt dankbaar bent, dan blijkt dat ook uit je materiële gaven. Want je kunt toch niet oprecht bidden, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, als we ook op de aarde, als je niet bereid bent om er een cent aan het koninkrijk van God uit te geven. Ook uit je materiële gaven blijkt of je de Heere echt dankbaar bent voor zijn verlossing of niet. Niet dat er zonder onze gaven afbraak wordt gedaan aan Gods naam of Gods koninkrijk. De Heere heeft onze gaven niet nodig om zijn naam hoog te houden, om zijn koninkrijk te laten komen en zijn wil te laten geschieden. Hij hoeft niet door mensen gediend te worden omdat hij er een behoefte aan heeft. Maar het gaat natuurlijk om de houding daarachter. Het gaat om het gebaar. Heere God, dit wil ik aan u geven. De vraag kan dan wel bij je opkomen wat er overblijft van een goedwillend gebaar als er toch op dat gebaar wordt aangedrongen. Als er toch tegen je wordt gezegd dat je toch ook met je materiële gaven de Heere God moet eren en loven. Wat blijft er over van het gebaar als je zoals in Israël heel concreet wordt verplicht om bepaalde gaven te geven? Bij een verjaardag kun je aankomen met wat je zelf hebt bedacht. Je kunt het zo duur maken als je het zelf wilt. Maar bij de Heere blijkbaar niet. Hij geeft heel duidelijke voorschriften aan Israël. Leviticus 23 en Deuteronomium 16 dragen dan ook een zeker vermanend element in zich. Dat blijkt ook als er uitdrukkelijk staat aangegeven dat er een volkomen lam naar de tempel moet worden gebracht. Hier kun je afvragen, waar is dat nou eigenlijk voor nodig? Waarom zegt God dat zo specifiek erbij? Een volkomen lam moet er naar de tempel worden gebracht. Zou iemand het dan ooit in zijn hoofd halen om bij God met iets onvolkomens aan te komen? Ja, dat blijkt wel het geval te zijn. En later lezen we dat ook in de profetie aan Maleachi bijvoorbeeld. Dat mensen blinde en kreupele dieren als offer aanbieden. Met de gedachte van, ja, daar kunnen we toch niks mee. Dus dan kunnen we het maar beter als een offer geven. Dat mag de Heere wel hebben. En daar blijkt dat het dus niet als vanzelf gaat dat we van harte de Heere een offer brengen. En als het dan toch moet, dan geven we maar iets wat we kunnen missen. De neiging bestaat dan om de Heere God met iets af te schepen. Het beste houd je dan voor jezelf. En daarom staat er het ook zo uitdrukkelijk beschreven. Om toch een volkomen lam te geven. Om echt iets goeds aan de Heere God te geven. En hem niet af te schepen met een fooitje of met iets waar je toch eigenlijk verder niet zoveel waarde aan hecht. Maar dat is natuurlijk niet de belangrijkste reden waarom de Heere dat van Israël vraagt. Het belangrijkste is toch vooral dat je beseft dat je alles van wat je hebt, dat je dat van de Heere God hebt gekregen uit zijn hand. En dat is volgens mij geen gedachte die als vanzelf in ons leeft. Ik kan me natuurlijk vergissen, maar is het niet eerder dat je zegt, ik heb er hard voor gewerkt, ik heb het verdiend, het is van mij. Maar Israël kon dat niet zeggen. Het land waarin het woonde en dat overvloeide van melk en honing, had het niet zelf opgebouwd. De Heere had het land aan Israël gegeven. En vanmiddag hebben we met de kinderen bij stilgestaan dat hetzelfde geldt voor de opbrengst die er in onze tijd op het land groeide. Het feit dat er gewas op het land stond en staat, dat het te eten en te drinken is, daar hebben we niet zelf voor gezorgd, maar daar heeft de Heere God voor gezorgd. Regen en zonneschijn, als Hij het niet had gegeven, dan was er ook geen opbrengst. Hoe hard wij er ook voor hebben gewerkt. De Heere heeft ons gezegend en daarom komt Hem de lof toe. En dan gaat het er ook niet meer over dat ik het heb verdiend, maar dat ik het heb ontvangen. Eten, drinken, kracht en gezondheid om te werken. De Heere hoeft zich maar even van mij af te wenden. En ik sta met lege handen. Alles wat ik heb, dat heeft Hij mij geschonken. En hoe zou Hij nu willen dat ik met zijn gaven om zal gaan? Het gaat om die levensinstelling. Dat is waar het hier om draait. Maar die levensinstelling is er niet vanzelf. De neiging bestaat om alles naar je toe te trekken. Het is van mij. Ik heb er hard voor gewerkt. Het is mijn eigendom. En dat is niet alleen een neiging. Ik denk eigenlijk dat dat een beetje een dominante houding in onszelf is. En daarom die precieze omschrijving in Leviticus en in Deuteronomium van wat je van de opbrengst van het land tot de Heere moet brengen. Je zou je er zomaar met het allergeringste van af of helemaal niets van af kunnen maken. Besef kan dan ook zomaar ontbreken dat je met de Heere God van doen hebt. Je zou het bij wijze van spreken niet in je hoofd halen om bij je buurman of bij je buurvrouw met lege handen te komen. Dat kun je toch niet maken, maar als het om de Heere gaat, dan kan het geringste zomaar te veel zijn. De vermaning is hier dat Hij daar geen genoegen mee neemt. De Heer heeft het allemaal niet nodig, maar Hij laat zich niet afschepen. Hij verlangt naar dat gebaar waaruit hoogachting en dankbaarheid voor blijkt. Erkenning dat het bestaan zonder Hem onmogelijk is. En als één volk dat moet erkennen, dan is dat het volk Israël geweest. Als het aan de farao in Egypte had gelegen, dan was het volk allang compleet uitgeroeid. En het klinkt dan ook geregeld in de Bijbel en ook in Leviticus 23, vers 23 zien we het aan het einde weer staan. Ik ben de Heere, uw God. En wie een beetje gewend is aan de kerkdiensten, die weet ook hoe dat dan, die zal dat heel gemakkelijk aanvullen met de woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Zo beginnen de 10 geboden ook. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit de slavernij heeft uitgeleid. De Heere is Israëls bevrijder. Zonder hem had het volk niet bestaan. Ja, er moet hetzelfde ook niet van ons worden gezegd. Nee, het is waar, velen redden zich prima in onze maatschappij zonder geloof in de Heere. Kijk eens hoe goed ze het hebben, geen veldje aan de lucht. U zult dan ook dieper moeten kijken dan zij. U moet kijken naar waar wij vandaan komen. Wie zouden wij zijn zonder God? Wat zou er van ons terechtkomen als God zich niet met ons had ingelaten? En dan gaat het niet alleen om eten en drinken, maar dan gaat het om ons bestaan als mens sowieso in alle opzichten en vooral in verhouding tot God. Wat zou er van ons terecht zijn gekomen? Ook ons heeft God bevrijd, niet uit de slavernij van Egypte, maar uit de slavernij van de zonde. Als Psalm 130 zegt, als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zou dan bestaan? Daar komen we vandaan, totale verlorenheid vanwege onze zonden. Als Paulus schrijft, u was dood door de zonde en de misdaden. U was zonder hoop en zonder God. Ja, dat klinkt allemaal zwaar. En het is ook zwaar. Maar het is niet anders. Waarom zouden wij als gemeente van Jezus Christus anders vanavond hier zijn samengekomen? Dat is alleen maar omdat Hij Godzoon door zijn Vader gezonden is om je uit je hopeloze toestand te verlossen. De Heer is in plaats van met mij met zijn Zoon in het gericht gegaan. En daar heeft Hij voor mijn zonde betaald om mij met God te verzoenen. En daarom leef ik. Dat is de enige grond van mijn bestaan. En zal ik leven? En dat moeten we toch allemaal zeggen. Wij leven dankzij God. Wij hebben ons bestaan. Wij bestaan dankzij God. Wij hebben toekomst dankzij God. Maar als je dat dan gelooft, dat je hele bestaan van God afhankelijk is, je hele bestaan, alles, tot in eeuwigheid, dan moet je dat toch ook van alles in het leven zeggen? Dan moet je toch zeggen dat je het allemaal gekregen hebt en dat God het je gegeven heeft en dat Hij je dat uit genade heeft gegeven, dat je dat niet hebt verdiend, dat je er niet zelf, dat het niet je eigen werk is en dat het niet je eigen verdienste is, maar dat je het van God gekregen hebt. Alles wat we hebben, gemeente, hebben we van God gekregen. Als God zich niet over ons had ontfermd, dan was er niets van ons terechtgekomen. Dan zouden wij allemaal verloren zijn. Niks zouden we hebben. We zouden onszelf niet hebben. Ons bestaan niet kunnen redden. Maar God heeft ons gered. En Hij heeft ons alles gegeven. En Hij geeft ons alles. Uit genade en uit liefde. En als je dat dan weet, dan moet toch ook de vraag naar boven komen, als ik het nu allemaal van u gekregen heb, hoe kan ik nu, o Heere, met uw gaven omgaan zoals u wilt? Wat kan ik u daarvoor geven? En de Heere leert ons vanuit zijn woord om uit dat geloof te leven. Alles ontvangen van de Heere, om hem dan vervolgens te dienen met wat je van hem hebt ontvangen. Door een deel te geven daarvan aan de dienst van God. Voor de kerk. Voor de zending. Maar ook voor je naaste. Geld af te zonderen. Tijd af te zonderen. Zodat ook, en voor de kerk. Voor de zending. Maar ook voor je naaste. Zoals we dat ook lezen in Leviticus. Dat je bij de oogst niet alles voor jezelf moet opeisen. De randen moeten niet geoogst worden. En wat er tijdens de oogst op de grond valt, dat moet blijven liggen. Want zo konden de mensen die het niet breed hadden, toch aan voedsel komen. En Israël kon niet zeggen, nee, dat is van mij, daar mogen anderen niet aankomen. Nee, u hebt het slechts van God gekregen. En van de zegeningen die u van God hebt gegeven, moet u nu ook met de anderen delen, zodat het, zoals we in Deuteronomium hebben gelezen, voor alle mensen feest zal zijn. Voor alle mensen die in Israël wonen. Voor de rijken en voor de mensen die het goed hebben, maar ook voor de armen. Iedereen moet feest kunnen vieren en zich kunnen verheugen in wat God heeft gegeven. Als we lezen in Deuteronomium, en u moet u verblijden voor het aangezicht van de Heere uw God. U, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de leviet die binnen uw poorten is, en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn, op de plaats die de Heer uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. En zo vinden we ook in het Nieuwe Testament geregeld de oproep om te delen met wie arm en hulpbehoevend zijn. Sterker nog, Jacobus laat in zijn brief duidelijk weten dat er geen sprake van echt geloof kan zijn als je niet bereid bent om te delen met de mensen in nood. Hoe kunnen wij de Heere God dienen met onze gaven? Hoe kunnen wij hem ook materieel geven wat we van hem hebben ontvangen? Door geld en onze tijd aan hem te geven. Door ons in te zetten voor de kerk. Door de kerkelijk werk mogelijk te maken. En door de zending. Maar ook door geld af te zonderen voor degene die niets heeft of weinig heeft. Op die manier kunnen wij God iets teruggeven van wat wij van hem hebben ontvangen. Kunnen wij hem loven en eren. Niet alleen met onze hart en met onze mond. Met ons hart, met ons mond, met ons verstand. Maar ook met onze kracht, met de gaven die God aan ons heeft gegeven. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 116, de versen 7, 9 en 10. 7, 9 en 10 van Psalm 116. Laten wij nu samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Ja, Heere, behoed ons ervoor dat wij u afschepen met een schijntje. Dat we, o God, u maar net geven wat we kunnen missen. Maar dat we, o God, ons hele leven aan u geven. Heere, en ook bereid zijn om te delen van de gaven die u ons hebt gegeven. Om die ook te gebruiken voor uw koninkrijk, het werk, Heere, binnen en buitenland. Maar ook om onze gaven te delen, de gaven die van u hebben gekregen, te delen met de mensen om ons heen. Heer, om niet alleen met onze mond en met ons hart u te loven, maar ook met onze kracht. Heere, dat we zo ook aan u mogen teruggeven wat we van u hebben ontvangen, al zullen we nooit alles kunnen geven in de zin van, ja, Heere, wat u waard bent. Want Heere, dat zullen we u nooit kunnen geven. Ja, ons leven, maar u gaat daar toch ver bovenuit. Wie is een God aan u gelijk? Heere, geef dat we zo vanuit dat geloof ons leven aan u mogen wijden en onze dankoffers aan u mogen brengen. Heer, want we hebben veel om u voor te danken. Te danken voor het feit dat we mogen leven in een land waarin we in vrijheid leven, waarin uw woord mag verkondigd worden. Waarin we horen van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat we mogen horen en het steeds weer van uw genade en van de vergeving. Dank u wel dat zo ook het kerkelijk leven zijn voortgang mocht hebben. Ook in het afgelopen seizoen, in de ambten en al het andere werk dat in de gemeente mag worden verricht, waar velen zich ook voor inzetten en hebben ingezet. Heren, en waarvan we ook weten dat zij dat doen uit liefde voor u. En dat ze dat ook, Heren, gedaan hebben vanuit het geloof, dat ze de kracht daarvoor van u hebben ontvangen. Heren, wij danken u dat we zo in staat waren om onze liefdedienst aan u te geven. Heren, en dat u ons daarvoor ook de lichamelijke kracht hebt gegeven, ook omdat er genoeg eten en drinken was, voedsel. Heren, en drinken, we mochten het alles uit uw hand ontvangen. Heren, wat een zegen dat het gewas mocht groeien en dat ook de agrariërs ook uit ons midden in staat waren om hun werk te doen, om in de voedselvoorziening werkzaam te zijn, in de zorg voor hun vee en voor het land. Heren, en dat er zo ook, Heren, gewassen mochten groeien. Een overvloed, ook weer het afgelopen jaar. Heren, wat hebt u ons dan ook als land en als volk weer rijk gezegend. Dank u wel voor die zegeningen, voor uw zorg, ook het afgelopen jaar. Ik bedank u dat we mochten wonen in een land waarin vrede is. Ja, er is ook veel onvrede onder de mensen, maar er is geen oorlog geweest, Heren, en we mochten in veiligheid leven. Ja, ook mensen voelden zich wel onveilig, maar toch, Heren, vergeleken bij vele andere volken op deze aarde, mogen wij toch wel een stil en gerust leven leiden. Dank u wel voor allen die zich daar ook voor inzetten. We denken ook aan degenen die werkzaam zijn bij de hulpdiensten. We denken aan de brandweer en de politie. We denken aan de ambulance medewerkers. We denken ook aan degenen die zich inzetten in hebben gezet in de gezondheidszorg. Om voor de mensen te zorgen in de ziekenhuizen. Ja, daar mogen we ook voor danken, voor de veelheid aan medische zorg die er is. Heren, en zo werden er ook mensen verpleegd en verzorgd in verpleeghuizen en thuis. Dank u wel voor allen die zich daarvoor in konden zetten, dat u ze daarvoor de kracht en de mogelijkheden hebt gegeven. En maar zo waren er ook, Heren, ouders die zich mochten inzetten voor hun gezinnen. En zo waren er ook anderen die door hun werk voor anderen tot zegen mochten zijn. Heren, en waarvan anderen weer de vruchten mochten plukken. Heren, wij willen u loven, u prijzen en danken. We willen u de eer brengen waarvan het zo nodig is dat wij u die brengen. We willen u loven en aanbidden. Heer, niemand is zoals u in uw liefde en in uw genade. Wat hebt u goed voor ons gezorgd. Tegelijkertijd, Heer, willen we ook bidden. Bidden voor de mensen die enerzijds heel dankbaar zijn voor alles wat ze uit uw hand mochten ontvangen. Maar tegelijkertijd ook te maken hebben met moeite en verdriet, en pijn en angst en vermoeidheid of niet meer kunnen wat ze konden doen. Heren, we willen ook voor elkaar bidden. Bidden dat u zich over ons zult ontfermen. Over degene die zeggen, ik mag dankbaar zijn, maar ik heb ook een moeilijke tijd achter de rug en ik beleef nog een moeilijke tijd. Wij willen zo ook voor elkaar bidden en u vragen of u voor ons wilt zorgen als wij zulke tijden meemaken. Heer, we denken ook aan de mensen die al op leeftijd zijn gekomen. Dankbaar voor het feit dat u ze zo lang hebt gespaard en bewaard. En tegelijkertijd ook te maken hebben met de moeite van de ouderdom. We dragen ook hen aan u op. We bidden u ook voor de wereld waarin wij leven. Voor ons eigen land en volk ook na de afgelopen verkiezingen. En dat er nu sprake is van de vorming van een nieuw kabinet. Althans, daar worden pogingen toe gedaan. Wij bidden ook daarin om uw leiding. En vragen u dat er een regering mag zijn die tot heil van het volk en tot eer van uw naam haar beleid mag ontwikkelen en uitvoeren. We bidden ook voor de wereld, voor de vele landen en vele gebieden waar oorlog is en honger, onderdrukking. Heren, wij bidden u ook daarin om uw ontferming. En we willen u ook danken voor het feit dat er het evangelie verkondigd is over het rond van deze aarde en dat u velen ook vanuit deze gemeente uitgezonderd, Heren, de kracht hebt gegeven om het evangelie te verkondigen en om werkzaam te zijn in de verbreiding van het evangelie door woorden en door daden. Maar tegelijkertijd bidden we u ook dat het werk van zending en evangelisatie zijn voortgang mag hebben en dat mensen erdoor tot geloof mogen worden gebracht. Ja, dat het zaad van het evangelie rijkelijk gezaaid mag worden en veel vrucht mag dragen. Maar terwijl we dit alles bidden, doen we dat vanuit een dankbaar hart. Vanuit een dankbaar hart, vervuld met dankbaarheid om wie u bent en om wie u voor ons wilt zijn. In uw grote liefde waarmee u ons hebt lief gehad, waarmee en lief heeft, waarin u ons al uw onverdiende gaven aan ons hebt gegeven. En bovenal de allergrootste gave van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, wij leven van de geef van wat u ons hebt gegeven. En wij danken u daarvoor dat we dat mogen ontvangen. Uit genade alleen. Heren, in de stilte van het moment willen we ook voor u neerleggen wat waarvoor we u persoonlijk willen danken. Trouwe God en Vader, wij bidden u, hoor en verhoor onze gebeden, aanvaard onze dank. Dat bidden wij u in de naam van de Heer Jezus en in zijn naam bidden we ook het gebed dat hij ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Meester, dan mag ik u de collecte bij u aankondigen. Uw gaven worden gevraagd voor het werk van het Leger des Heils, voor het pastoraat in de eigen gemeente en voor de dankdagcollecte. U kunt uw gaven geven via de bekende digitale mogelijkheden of bij de uitgang. Tot slot zingen wij met elkaar van lied 14 uit de bundel Weerklank. Dat is ook een berijming van Psalm 146, alleen wel met een christelijke invulling, waarin ook over Christus gesproken wordt. We zingen van lied 14 uit Weerklank, de versen 1, 3, 4 en 7. Ontvangt dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.
Zegen.